Stel je voor, je bent een jaar of 8, je zit in een schemerige ruimte, de lucht is bedompt, zwaar van de rook uit een slecht trekkende kachel en de geur van ongewassen lichamen.
Ja.
En dan, boven je hoofd, hoor je het doffe gebonk van voetstappen, hard gelach, het getik van stenen bierpullen. Daar zit de lokale broederschap stevig te drinken.
Dat is een heel specifiek, haast verstikkend beeld.
Precies. En de vloer onder je voeten is gewoon aangestampte aarde. Koud, modderig. En de man vooraan in de klas, de leraar, die Latijnse klanken in je hoofd probeert te stampen, dat is simpelweg de koster van de kerk.
Klopt.
Dezelfde man die gisteren nog een grafdolf op de begraafplaats hiernaast en waarschijnlijk degene die het bier tapte voor de mannen boven je hoofd. Het klinkt haast als een slechte middeleeuwse film.
En toch was dit voor vele generaties de absolute rauwe realiteit. Welkom, fijn dat je er weer bent voor een nieuwe diepe duik in onze geschiedenis. Vandaag kijken we niet door de ogen van veldheren of koningen.
Nee, we kijken door de beslagen modderige ramen van een simpel dorpsschooltje.
Precies. We hebben twee bijzondere historische documenten voor ons liggen. 4 eeuwen lager onderwijs in Blerik uit 1991 en 60 jaar lager onderwijs in de Lambertheresparochie. Twee werken die de tijd als het ware hebben stilgezet.
Het is ons doel vandaag, speciaal voor jou, om te ontleden hoe zoiets fundamenteels als het basisonderwijs in 400 jaar tijd is transformeerd. Van een chaotisch rokerig bijbaantje aan de rand van een kerkhof naar de strakke instituties van nu.
Ja, en we gebruiken het Limburgse dorp Blerik daarbij als een tastbare microcosmos. Een spiegel voor de wereldgeschiedenis. Want tijd en vooruitgang veranderen alles. Maar
de menselijke patronen blijven hetzelfde.
Precies dat. De menselijke patronen in het onderwijs blijven altijd resoneren. Om dat echt te voelen, moeten we terug naar het absolute nulpunt. Het jaar 1573.
1573, een tijd die voor ons haast niet meer te bevatten is.
Nee. Kijk, om te begrijpen waarom er überhaupt onderwijs was in zo'n dorp, moeten we kijken naar de nasleep van het Concilie van Trente. Europa was in de greep van religieuze onrust.
De strijd met de Reformatie, neem ik aan.
Exact. De katholieke kerk had een flinke klap gekregen. Ze moesten overleven. Onderwijs was in die dagen absoluut geen instrument voor zelfontplooiing. Het was pure munitie voor de kerk. Het doel was niet dat een kind de wereld leerde bevragen.
Nee, het doel was gehoorzaamheid.
Blindelings het ritmisch uit het hoofd leren van de catechismus. Het Onze Vader, de sacramenten. Begrip was irrelevant. Het ging puur om het geheugen.
En de persoon die dat geheugen moest trainen was dus die koster. Puur omdat er niemand anders was.
Ja, Rome eiste onderwijs, maar stuurde geen geld naar de plattelandsparochies. Er was geen budget voor een leraar, dus kreeg de koster het erbij. Een slecht betaalde deeltijdactiviteit. We lezen bijvoorbeeld over ene Jan Bergmans. Die hield dit, hou je vast, 54 jaar vol.
54 jaar? Onvoorstelbaar. En als je dan naar de beloning kijkt, hoe overleefde zo'n man? Ik zie in de bronnen termen als betalingen in patacons. Aangevuld met wat brandhout en een paar stuiver schoolgeld per kind. Dat klinkt niet als een vetpot.
Een patacon was een zilveren munt uit de Spaanse tijd, maar het stelde in de praktijk weinig voor. Je kon er onmogelijk een gezin van onderhouden. Dus, en hier komt die bizarre combinatie vandaan, deden ze er van alles bij. Organist, schoenmaker, boer.
Of kroegbaas.
Ja, de documenten noemen Gregorius voor Smisse in de 17e eeuw. Hij kocht gewoon het lokale veerhuis en de herberg, de staai. De man die overdag kinderzieltjes moest redden, tapte 's avonds het bier.
Dat is toch bizar? Denk even na. Dit is alsof de conciërge van vandaag je les moet geven in natuurkunde. Puur omdat hij toevallig de sleutels van het gebouw heeft en wel wat extra muntgeld kan gebruiken. Maar hoe hield één man in vredesnaam de orde tussen soms wel 100 kinderen van alle leeftijden?
Niet.
Niet.
Nee, de orde bestond niet. Het was een oorverdovende chaos. En het gebouwtje hielp ook niet mee. Dat was vaak een zogeheten afhang. Een soort scheef afdak direct tegen de blinde muur van de kerk gebouwd. Op het kerkhof.
Ah, Vandaar dat rokerige hol uit mijn introductie.
Ja, en precies boven dat lokaal zat de gildekamer. Daar vergaderde de broederschap van Sint Antonius. En volgens de pastoors uit die tijd werd er enorm veel gedronken.
Recht boven de hoofden van die kinderen.
Precies. En pas in 1660, decennia later, kwam er een kleine verbetering. Een bierkelder en een secreet.
Een kaktoos?
Ja, een houten doos met een gat. Daarvoor was er dus helemaal niets. Geen hygiëne, een walmende kachel, 100 kinderen.
Het is een wonder dat er in die omstandigheden nog letters werden geleerd. Maar zoiets is natuurlijk op de lange termijn onhoudbaar. Die chaos kon niet blijven duren.
Gelukkig niet, nee. We maken nu een sprong naar 1747. Dat is een kantelpunt. De overgang van religieuze noodzaak naar een voorzichtige maatschappelijke professionalisering.
Wat gebeurde er precies in dat jaar?
De koster Peter Wanten sterft en op dat moment grijpt de Schepenbank het lokale bestuur eindelijk in. Blerik was toen Pruisisch grondgebied. Met goedkeuring van de Pruisische commissie in Gelderen scheiden ze de functies definitief.
De leraar werd eindelijk alleen leraar.
Ja, en daar hoorde een streng reglement bij. De nieuwe meester, Herman Wolters, mocht absoluut geen gokker zijn en geen volsoeper.
Een volsoeper, prachtig woord. Een zware drinker dus.
Exact. En de straffen werden eindelijk gereguleerd. Hij mocht de kinderen niet meer op het hoofd slaan of aan hun oren trekken. De tekst zegt heel mooi dat hij moest optrainen en ik citeer, gelijk een medicus met zijn patiënt doet.
Wacht even, hier moet ik toch even inhaken.
Ga je gang.
Als ik verderop in deze bronnen de verhalen lees uit de vroege 20e eeuw over strenge zusters en meesters met harde houten latten, dan lijkt die regel uit 1747 toch volkomen absurd.
Hoe bedoel je?
Nou, de illusie dat leraren toen ineens medelevende, zachtmoedige therapeuten moesten zijn in zo'n chaos, was dit document niet gewoon een staaltje 18e eeuwse PR voor de Pruisische overheid om te laten zien hoe verlicht ze wel niet waren?
Dat is een hele scherpe en waarschijnlijk terechte observatie. Papier is geduldig. De Pruisen hielden van regels en rationele theorieën. Maar een wet dicteren vanuit een verre studeerkamer is iets heel anders dan de modderige realiteit van een dorpsschool veranderen.
Ja, die medicusregel sneuvelde waarschijnlijk direct bij de eerste de beste vechtpartij op het schoolplein.
Zonder twijfel. Maar wat wel echt veranderde was de inhoud van het onderwijs. Naast religie kwam er Nederduits, Hoogduits en cijferkunst, rekenen. De bronnen staan vol met bijna fascinerende opgaven uit die tijd.
Ik zag ze staan, ja. Heerlijk.
Hier is er eentje. Bedacht door meester Simon Theeuwe. Er zijn 1300 vingers min 10. Hoeveel welgeschapen levende mensen zijn dat?
Even rustig rekenen. 1300 min 10 is 1290. Gedeeld door 10 vingers. Dat maakt 129 mensen.
Precies, 129. Luguber, maar wel heel effectief. Of deze hersenkraker over 25 grote straten met 50 huizen per straat, 3 kamers per huis. En op elke kamer 2 edele jonge dochters met 3 jonge mannen.
Wiskunde, maar dan stevig geworteld in het echte leven. Het laat zien dat het onderwijs langzaam wat wereldser werd. Maar net als je denkt dat de school in rustige vaarwater komt, dendert de wereldpolitiek letterlijk dwars door Blerik heen.
Ja, we belanden in de vroege 19e eeuw, de Franse tijd. Napoleon besluit tot de aanleg van de route Napoleon. Een kaarsrechte rijksweg van Parijs naar Hamburg. En Blerik lag precies op die lijn.
Dat is in 1813, 1814 een complete chaos, toch?
Een totale ravage. Blokkades, Russische kozakken, Pruisische legers. Er worden zomaar 25 huizen in Blerik gesloopt voor een vrij schootsveld. Het schooltje overleeft de ternauwernood.
Maar dan, na Napoleon, het nieuwe koninkrijk van koning Willem I in 1827, die besluit dat de grote rijksweg, rijksweg nummer 2, alsnog voltooid moet worden.
En dan is het vonnis keihard. Het oude schooltje staat precies in het geplande tracé. Dus de school moet plat, onmiddellijk.
Dit is zo herkenbaar. Dit is het klassieke verhaal van de kleine burger tegen de grote infrastructuur. Het is alsof de overheid vandaag besluit om een hoge snelheidslijn dwars door je buurthuis te bouwen.
En de bureaucratie die volgt is ontluisterend. Schoolmeester Willem Grubbe moet noodgedwongen les gaan geven in zijn eigen huiskamer. De helft van de kinderen 's ochtends, de rest 's middags.
En intussen bedelt de gemeente Maasbree bij koning Willem I om 1200 gulden subsidie voor een nieuw gebouwtje.
Ja, en na eindeloos heen en weer geschrijf tussen de provincie, het ministerie en de koning, besluit de koning milddadig om welgeteld 400 gulden te geven. Een fractie van de kosten.
Ze geven je een fooi als compensatie en zeggen doodleuk: succes ermee, los het zelf maar op. Ze moesten het woonhuis voor de meester zelfs uit de bouwtekening schrappen uit geldgebrek.
Het toont meedogenloos aan waar de ware prioriteiten van de staat lagen. Infrastructuur ging boven educatie. Maar goed, het onderwijs in Blerik overleeft het. En zo schuiven we langzaam de 20e eeuw in.
Een eeuw waarin de invloed van de staat op de werkvloer weer wat weeg hebt en de kerkelijke greep zich juist weer verhardt.
Klopt. De bevolking groeide enorm. Er kwamen nieuwe, strikt gescheiden scholen. In 1928 de Aloïsjesschool voor de jongens, onder leiding van de gevreesde meester Nijssen.
En in 31 de Mariaschool voor de meisjes, gerund door nonnen zoals zuster Bonifati.
En de details over het leven daar, die zijn hard, maar ook kleurrijk. De controle was totaal. Zelfs toiletbezoek was gereguleerd. 1 vinger opsteken voor een kleine boodschap, 2 vingers voor een grote.
Je moest wachten op toestemming en de eerbied voor die zusters nam haast absurde vormen aan. Er is dat fantastische verhaal op de Mariaschool. De meisjes fluisterden dat de nonnen zo heilig waren dat de jongste kleuters zich hardop verbaasden toen ze ontdekten dat hun zuster ook gewoon naar het toilet moest.
Ja, dat illustreert de immense kloof tussen kind en autoriteit perfect. Maar die geordende, strenge wereld breekt in stukken door de Tweede Wereldoorlog.
Ja. Scholen worden gevorderd door de Duitsers.
Kinderen krijgen noedels in het patronaat of in wijkgebouw Ons Huis. In 1944 verbrandt de Aloïsiusschool zelfs. En de armoede erna dwingt tot pure improvisatie.
Je leest in de documenten dat moeders pyjama's en jurkjes maaiden van die ruwe, grijze evacuatiepaardendekens met die witte streep.
En er is dat ontroerende verhaal over het inspectiebezoek. Een jongen kwam met een gigantische scheur in zijn broek op school, net toen de inspecteur langskwam. De zuster had geen naald of draad, dus vouwde ze in blinde paniek een stuk dik papier op en naaide dat razendsnel stiekem in de broek om het gat te verbergen.
En het werkte.
De inspecteur merkte niets.
Prachtig. Maar ondanks die armoede en die ijzeren tucht was er ook ruimte voor rebellie. Jongens die stiekem die verboden Dick Bos stripboekjes van die harde detectieve strips verborgen in de kaft van hun catechismus. Zaten ze zogenaamd vroom te bidden, terwijl ze eigenlijk een stripboek lazen.
Dat is de overlevingsdrang van de jeugd. Na de oorlog fuseerden de scholen uiteindelijk tot basisschool De Vijfsprong. De verhalen worden milder, nostalgischer, schoolreisjes naar Schiphol en Artis.
Dat valt me inderdaad op. Je ziet in deze 20e eeuw enerzijds een enorme drang naar controle. De kerk die strips verbood, de nonnen die de zielen kneden. Maar tegelijkertijd,
ja.
Denk jij dat de saamhorigheid die de oud-leerlingen in deze boeken beschrijven juist bestond dankzij die strenge controle? Of overleefden ze het gewoon ondanks die strenge regels?
Dat is een diepe vraag. Ik denk dat sterke kaders, hoe beklemmend ook, mensen onvermijdelijk samensmeden. Als de regels onverbiddelijk zijn, creëer je een gedeelde realiteit. Een broederschap tegenover het systeem. Men begreep elkaar blindelings. Dat geeft achteraf een enorm gevoel van nostalgie en warmte.
Daarmee naderen we rustig het einde van onze reis. We zagen het onderwijs evolueren van een rokerig bijbaantje voor de koster, via de niets ontziende bulldozers van Napoleon, tot de gestroomlijnde scholen van de 20e eeuw. Blerik laat zien dat de school altijd meedijnt op de golven van politiek en oorlog.
Zeker. Maar ik wil nog 1 detail benoemen. Een laatste reflectie uit de bronnen die de cirkel pijnlijk rondmaakt.
Vertel.
Herinner je je 1827? Toen het schooltje moest wijken voor de Rijksweg van Willem I.
Ja, asfalt won het van educatie.
Nou, in 1990, ruim anderhalve eeuw later, stond in Blerik de nieuwe Titus Brandsma school. Een prachtig, modern gebouw. Maar ook die school werd zonder pardon gesloopt en verplaatst.
Waarom?
Omdat de school in de weg stond voor het nieuwe stedenbouwkundige centrumplan van Blerik. Zodra er economische belangen in het spel zijn, grijpen we terug op exact hetzelfde patroon als in de 19e eeuw.
Onvoorstelbaar.
De geschiedenis herhaalt zich.
Denk daar maar eens over na. We bouwen scholen met het idee dat ze de fundamenten van onze samenleving vormen. Maar zodra er een nieuwe weg, een nieuw centrum of economische vooruitgang lonkt, is de school het eerste wat tegen de vlakte gaat.
Het is een bittere waarheid.
Zegt dat ons iets over hoe we diep van binnen echt naar de waarde van onderwijs kijken in vergelijking met infrastructuur?
Ik vrees van wel.
Dat is een gedachte om in stilte over na te mijmeren. Dankjewel voor het luisteren naar deze diepe duik in onze geschiedenis. Blijf nadenken, blijf kritisch kijken naar de wereld om je heen en tot de volgende keer.